Allereerst nog een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. En de tweede dat de komende zondag de extra collecte voor het bouwfonds zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord van zijn kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 146 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 146, 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En het vierde vers. Het is de Heere wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die vinden in het boek Genesis. Te beginnen bij hoofdstuk 12, vers 7. Tot en met hoofdstuk 13, het 9e vers. We noemen nu Genesis 12, het 7e vers, tot en met hoofdstuk 13, het 9e vers. En dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 15e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 12, te beginnen bij het 7e vers. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar, de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram gaande en trekkende naar het zuiden, en er was honger in dat land, zo toog Abram af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: dat is zijn huisvrouw. En zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij welga om u en mijn ziel om uwent wil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En Abram was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abram heeft aldaar de naam des Heren aangeroepen. En Lot, die met Abram toog, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en Ferezieten in dat land. En Abram zeide tot Lot: laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannen broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch af van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen met Gods hulp verder gaan met de behandeling van de geschiedenis van Abram. En de tekst voor deze morgen is het laatste gedeelte wat we u gelezen hebben. De versen 1 tot en met 9 van Genesis 13. Genesis 13, de versen 1 tot en met 9. Ik lees alleen het eerste en de beide laatste versen. Genesis 13, vers 1. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En vers 8 en 9. En Abram zeide tot Lot: laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannen broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Groot en eeuwig God, voor wiens majesteit wij niet kunnen bestaan, maar die nochtans tot mensenkinderen zegt: zoek mijn aangezicht. Omdat gij het zelf zegt, Heere, buigen we ons neer voor u en zoeken wij uw aangezicht. Om uw naam ootmoedig dank te zeggen dat we elkaar weer ontmoeten mogen rondom het geopende woord. Verschillende weken hebben we elkaar niet gezien, althans niet rondom uw woord. En we mogen uw naam erkennen dat u ons allen gedragen hebt en spaarde in deze weken die voorbij zijn, en dat wij samen mogen zijn om in dit heden der genade de woorden van het leven te horen. Heere, wil dan deze morgen ons klein maken, ons ook een dankbaar hart geven voor de weldaden die u schenkt, dat u ons leven leidt, ons spaart en draagt, gezondheid en kracht geeft, bovenal dat u uw woord nog laat in ons midden en de twee wegen, dood en leven, doet verkondigen. Heere, wil u ons daar zelf maar klein onder maken, want u weet hoe ons hart is, dat we zo heel spoedig de dingen vanzelfsprekend vinden en zo gemakkelijk alles wat aan zegeningen ons levenspad kruist, zo vanzelfsprekend achten. Heere, laat dat niet zo mogen zijn en niet zo mogen blijven, maar wil u ons nederig maken en ootmoedig onder uw zegeningen. We bidden ook of u vanmorgen in de bediening van uw woord wilt meekomen. Opnieuw ligt dit oude woord voor ons opengeslagen, waarin de levensgeschiedenis wordt weergegeven van uw kind, uw knecht, Abraham, de vader van alle gelovigen. En hoe zouden we uw leiding in zijn leven kunnen verstaan als u zelf ons daarbij niet voorging met uw heiligt. Heere, schijn met het licht van uw Heilige Geest, opdat wij die lichtstralen mogen opvangen wanneer wij uw woord mogen bedienen. Wil u dan zelf ons verlichten en voorgaan in het spreken over deze dingen, opdat wij mogen spreken naar de zin en mening van uw Geest. Wil geven dat het woord gesproken mag worden in alle eenvoud, maar tegelijkertijd in betoning van geest en van kracht. Laat ook in het luisteren het zo mogen zijn dat we luisteren mogen. Wil geven, Heere, dat bij alles wat ons ook bij het gaan naar de kerk bezetten kan, een ogenblik mag worden weggenomen. En wil u geven dat we mogen luisteren en mogen horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Laat de lessen van uw woord ook in mogen dringen tot in het diepst van ons bestaan. En geef dat ons hart geopend mag worden, voor het eerst of ook opnieuw. En dan weet u volmaakt wat we nodig hebben. U kent ons leven, u weet onze omstandigheden, u weet tot op het diepst onze nood. Misschien zijn er onder ons vanmorgen die in hun hart in duisternis omdwalen, het licht van u in het verleden zagen, bemoedigd en vertroost werden, maar in wier hart het leeft, ach, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heere, als het zo is, wil u dan in uw heiligdom, dat is onder de bediening van uw woord, vanmorgen zelf uw kinderen die misschien afgedwaald zijn of in het donker rondtasten als blinden aan de wand, zou u ze willen opzoeken en zou u ze het licht van uw genade opnieuw willen schenken, opnieuw willen doen buigen bij uw altaar en uw naam willen doen aanroepen. Heere, laat hen niet over aan henzelf, aan de duisternis of aan de dwaalziekte van hun hart. Zegen ook hen, Heere, die niet afgedwaald zijn, maar door uw genade misschien juist deze dagen veel van uw goedheid mochten ervaren. Heere, laat het bijzonder ook in uw huis mogen blijken dat u van hen afweet en dat u uw kinderen nooit vergeet. Laat dat heel diep beseft worden en doorleefd worden, welk een wonder het is als u uw werk niet verlaat en laat zien dat u het bevestigt en ook onderhoudt en voedt. Denk aan hen, Heren, die u niet kennen. Misschien onverschillig leven, nog jong of al wat ouder. Misschien ook goede gedachten hebben van zichzelf, maar niet als een verloren zondaar, waarachtig u nodig hebben leren krijgen. Heren, wanneer we nog buiten u leven, het zij onverschillig, het zij op andere manieren, zou u vanmorgen ons te sterk willen worden. Zou u bijzonder wanneer we in zonde leven. Wanneer we misschien in twist, in haat en nijd leven. Of in andere zonden. Ons te sterk willen worden. En ons aan onze zonde willen ontdekken. Laat het vanuit het woord heel duidelijk mogen worden, Heere. Wat een vernietigende kracht de zonde is. Tussen u en tussen ons heeft het zo'n diepe kloof geslagen. Maar ook het verwoest de verhoudingen tussen mensen. Twist en wrok en tweedracht. Heere, als dat ons leven bezet. Dat een ijskoude nevel van kilte, van bitterheid en van twist ons levenspad beheerst. Heere, wil u ons daaronder doen bukken. En laat het zo mogen zijn dat we met die zonde in de schuld mogen komen. Ja, onze schuld voor u leren kennen. Om als mensen die schuldig staan aan al uw geboden. En geen van die geboden gehouden hebben. Buigend voor u te smeken om genade alleen. Denk zo aan ons alle, Heere. U weet wat wij nodig hebben. U weet geestelijk beter wat nuttig en goed voor ons is dan wij het zelf weten. O Heere, gebruik uw woord. Zegen het en wil spreken in uw goddelijke ontferming. Denk aan ons allen. Wees met hen die ziek zijn of bij wie zorgen zijn over hun gezondheid. U kent de noden van hen die tot onze gemeente behoren en tobben met kwalen of ziekte. Ook van hen die met ons meeleven. Heere, wees u hen nabij. Bijzonder wanneer de vragen groot zijn en wij soms geen weg weten. Heilig ook alle moeite en zorgen aan het hart. Wees u met allen die het op andere wijze moeilijk hebben. Denk aan hen die eenzaam zijn. Aan hen die rouw dragen. Aan hen die beproefd worden. Heere, wees u tot een God van nabij en ondersteun hen in alle omstandigheden. Er is ook vanmorgen reden om uw naam dank te zeggen voor vele zegeningen. Meer dan wij kunnen tellen of kunnen noemen. Heere, geef u ons een open oog. Voor alle zegeningen, ook voor zegeningen die voor ons vaak zo vanzelfsprekend lijken. En schenk dat wij door de zegeningen heen een oog mogen krijgen op Hem, op U, die de Gever zijt van al het goede. We zeggen U naam bijzonder dank dat U een van de jonge gezinnen uit onze gemeente wilde verblijden met kinderzegen. U hebt de familie Valerius hun eerste kindje willen schenken, een dochter. Alle dingen welgemaakt. Heere, wat een wonder. Onverdiend. Geef dat deze jonge ouders ook samen in deze grote zegen in u mogen eindigen. En wil u geven dat dit jonge leven wat u aan hen als ouders toevertrouwde, dat het gespaard en bewaard mag worden door u. Laat ze mogen opgroeien, Heere, voorspoedig. Maar bovenal zou u die gezegd hebt dat u zelfs in het late nageslacht uw trouw wil doen blijken. Ook op dit jonge leven willen neerzien en in haar willen werken met uw geest en genade. Zegen daartoe ook de ouders met hun kindje. En wil u geven, Heere, dat uw werk ook in hun leven mag blijken. We bidden dat niet alleen voor dit kindje wat zo pas geboren is, maar voor alle kinderen die u aan ons als ouders en ook aan ons als gemeente toevertrouwde. Heere, woon en werk onder onze kinderen, onder onze jonge mensen, in onze gezinnen. En geef, Heere, dat wij met onze kinderen, zoals Abraham dat doen mocht, bij het altaar mogen knielen om tezamen de naam des Heeren aan te roepen. Onze schuld belijden, maar ook dat nodige voor de tijd en voor de eeuwigheid inroepen. De zegen die er alleen bij u te vinden is. Zegen ons zo, Heere, tezamen. We belijden het voor u dat wij al die zegeningen waarom wij vragen niet verdienen. maar wil u uit genade op ons en onze kinderen neerzien in de vergiffenis van al onze zonden, van onze hemelhoge schuld, en dat enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 37, de versen 2 en 3, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 37, de versen 2 en 3. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Aan het einde van de prediking zingen we Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, het zesde vers. Broedertwist, dat woord, gemeente, heeft een bijzonder onheilspellende klank. Aangrijpende klank ook, denk ik. Want het is al erg als mensen met elkaar in twist zijn, oneenigheid hebben. Teken dat de zonde doorwoekert, ook in verhoudingen tussen mensen. Maar is het nog niet erger als broederstwisten? Als mensen die door de banden van bloed en van liefde met elkaar verbonden zijn, dezelfde opvoeding gehad hebben, tot dezelfde familiekring behoren, op een gegeven ogenblik tegen elkaar opstaan, elkaar naar het leven staan. En u denkt misschien wel met me aan die heel oude geschiedenis, aan de morgenstond van de geschiedenis van onze mensheid, toen de eerste broers, Kain en Abel, zo tegen elkaar opstonden. En die broedertwist eindigde in moord en in doodslag. Is broedertwist erg? Erger is het nog wanneer er niet alleen bloedbanden zijn, maar wanneer het ook nog geestelijke broeders zijn die met elkaar overhoop liggen. Want ook dat kan. Dat mensen niet alleen familie van elkaar zijn in letterlijke zin, maar ook geestelijk met elkaar verbonden zijn, geestelijke broeders zijn. En misschien is dat wel de meest ingrijpende en de meest schokkende broedertwist als er onder broeders van hetzelfde huis, als er onder mensen die door de genade van God aan elkaar verbonden zijn, twist komt. Ook daarover lezen we in de Bijbel. En daarover gaat het eigenlijk toch in dit hoofdstuk. Er komt twist tussen mensen die familie van elkaar zijn, Abraham en zijn neef Lot. Er komt twist tussen mensen die ook door de genade van God hetzelfde dierbare geloof deelachtig zijn. Want zowel Abraham als Lot was een kind des Heren. Ja, het begon met hun herders. Die begonnen de twist bij de waterputten en bij de weidevelden. Maar we lezen het in Abrahams woorden aan het slot van onze tekst, dat die twist ook verwijdering gegeven had tussen Abraham en Lot zelf. Laat toch geen twist zijn tussen mij en tussen u. Broedertwist tussen Abraham en Lot. We willen daar vanmorgen met Gods hulp bij stilstaan. En het thema is dan ook inderdaad de broedertwist tussen Abraham en Lot. Allereerst denken we na over de eensgezindheid bij het altaar des Heren. Want als ze terugkeren uit Egypte, buigen ze beide bij hetzelfde altaar. In de tweede plaats, de tweedracht over de zegen des Heren. De zegen des Heren had hun rijk gemaakt. Maar juist daarover krijgen ze ruzie. En ten derde, de edelmoedigheid van de vreze des Heren. Want dan laat Abraham, die de oudste is, de keus aan Lot. Kies toch. Broedertwist tussen Abraham en Lot. De eensgezindheid bij het altaar des Heren. De tweedracht over de zegen des Heren. En de edelmoedigheid van de vreze des Heren. De laatste keer dat wij Abraham met zijn knechten, zijn bezit, zijn gezin ontmoeten, was hij ver van het pad. Buiten het land van de belofte was hij gegaan, naar Egypte, op eigen initiatief. Zonder een aanwijzing van de Heere, zonder een vergunning van de hemel. Want er was honger in het land. En om voor zichzelf en voor zijn kudde voedsel te vinden, was hij naar de graanschuur van Egypte getrokken. En daar had hij met een netwerk van leugen en bedrog geprobeerd zijn leven veilig te stellen. Maar het was niet gelukt. Alles was hem in Egypte tegengelopen. O zeker, naar het uiterlijke ging het hem goed. Maar alles liep in die zin tegen dat de dienaren van Farao kwamen om Sarai, die ze beschouwden als zijn zuster, weg te nemen en onder te brengen in de harem van de farao. En zo kwam heel de belofte van God, dat Abraham en Sarai kinderen zouden krijgen, dat uit hun beiden een volk gebouwd zou worden, dat in hen het hele geslacht van de aarde gezegend zou worden. Heel die belofte, die kwam in gevaar. En Abraham, die zich verstrikt had in een netwerk van leugen en bedrog, wist het niet meer. En toen Abraham alles bedorven had, toen Abraham het ook niet meer wist, toen kwam de Heere. Hij heeft door zijn machtige arm Abraham uit dat netwerk van eigen zonde, uit dat netwerk van onmogelijkheden waarin Abraham vastgelopen was, bevrijd. En hij heeft door Farao en zijn huis te bezoeken met een plaag, waarschijnlijk een ziekte, heeft hij Farao's ogen geopend. Heeft hij het zo gemaakt dat Farao Sarai aan Abraham teruggaf en dat ze met behoud van al hun bezit en rijkdom terug mochten keren naar het beloofde land. En zo zien we Abraham gaan. Na die diepe en donkere periode daar in Egypte, waarin niets van Abraham naar boven kwam dan zonde en schuld, maar waarin ook de trouw van God bleek. Zo zien we Abram dan uit Egypte trekken in de richting van het beloofde land. En we lezen dat hij door het zuiderland trok. U weet, dat is de zuidelijke woestijn, de Negev, zoals zij tegenwoordig heet. En ook toen al heette. En door die zuidelijke woestijn heen trekt hij steeds verder naar het noorden, tot hij komt op een van die oude pleisterplaatsen tussen Ai en Bethel, waar hij al eerder vertoefd had. Daar stond een altaar en daar legde hij zich met zijn kudde, met zijn familie, met zijn vrouw en met Lot. Ja, want met enige nadruk komt in dit gedeelte, wat we zo even gelezen hebben, ook Lot naar voren. Lot is de neef van Abram. De neef in de zin dat hij de zoon is van Abrams broer die jong overleden is, van Haran. En Lot is al die tijd door in de schaduw gebleven. Want Lot hoort al die tijd, sinds Abram vertrokken is uit Ur der Chaldeeën, hoort Lot met zijn vrouw, zijn dochters en zijn bezittingen bij die karavaan van Abraham. Hij is met Abram uit Ur getrokken. En toen Abram later afscheid nam in Haran van de rest van zijn familie, om in de richting te trekken van het land wat de Heere beloofd had, toen is Lot met hem meegegaan. Lot. Hij blijft tot nu toe in de schaduw. In dit hoofdstuk komt hij voor het eerst naar voren. En we zullen nog veel van hem horen. Wie is Lot eigenlijk? Het is goed om daar een ogenblik bij stil te staan. Wel, zoals gezegd, Lot was familie van Abraham. Lot was zijn neef, zoon van zijn overleden broer. Hoe die verhouding tussen Abram en Lot precies geweest is, weten we niet. Er wordt wel verondersteld dat Abram als een van de oudere broers zich als vader beschouwde over Lot, die toch heel jong zijn eigen vader verloren was. Dat is mogelijk. Een van de commentaren zegt zelfs dat het zo was dat Abram in gedachten Lot als erfgenaam gedacht had. Voor het geval dat hij zelf geen kinderen zou krijgen, had hij Lot eigenlijk al als zoon aangenomen. Dan zou Lot degene zijn aan wie al die bezittingen van Abram zouden komen. Ook dat is niet helemaal onmogelijk, dat Abram in het begin, toen hij nog jonger was, zo gedacht heeft. Dat die gedachte ook door Abrams hoofd gespeeld heeft, zeker voordat hij die duidelijke belofte van de Heere gekregen had. In elk geval is het duidelijk dat er een bijzonder hartelijke verhouding is tussen Abram en zijn neef. Maar het is niet slechts een familieverhouding. Een liefdeband die er zijn kan tussen mensen die tot hetzelfde geslacht behoren. Nee, er is ook een geestelijke band. Want al is het zo dat Lot in de schrift ons getekend wordt als iemand die heel veel verkeerd gedaan heeft. En in heel veel opzichten beslist geen voorbeeld genoemd kan worden. Toch is het zo dat Lot een man was die de Heere vreesde. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Want als Lot straks in Sodom is, dan schrijft de apostel Petrus daarover dat Lot in dat goddeloze Sodom zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Lot was een man die veel verkeerd deed, die in diepe zonde verwikkeld raakte door eigen schuld. Maar die desondanks een man was die de Heere kende. Hoe dat begonnen is, waar de genade van God in Lots leven zijn intrede deed, we weten het niet. Het ligt voor de hand om te denken dat het al daar in Ur gebeurd is. En dat toen Abram die wonderlijke openbaring kreeg, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Toen Abraham daarover vertelde en uit zijn familiekring er velen onder de indruk raakte, dat het bij Lot meer was dan een indruk. Dat Lot zo onder de indruk kwam van die woorden en van die God van Abraham, dat het de verlangen van zijn hart werd om die God te dienen. En daarom trok hij met Abraham mee. En wanneer in Haran allen Abram verlaten, dan blijft Lot bij Abram, omdat hij de God van Abram heeft liefgekregen. En als ze straks van noord naar zuid en oost naar west het land van Kanaan doorkruisen en de altaren bouwen, dan blijft Lot bij Abram, omdat hij die God van Abram wil dienen en wil vrezen. Dan buigt hij samen met Abram bij dezelfde altaren. Dan leidt hij met Abram in Egypte. En dan komen ze ook samen terug. Rijk terug. Want ondanks wat er in Egypte gebeurd is, waar Abram een weg ging die de Heere niet goedgekeurd had, heeft de Heere hen toch gezegend. Zozeer zelfs dat zowel Abram als Lot rijker uit Egypte terugkomen dan dat ze er zijn binnengegaan. Abram was rijk aan kudde en goud en zilver. En ook van Lot wordt gezegd dat hij veel vee had. En zo zijn ze samen teruggekomen in het land van de belofte. En komen ze terug bij dat altaar wat er misschien nog wel stond. In elk geval op dezelfde plaats waar ze enige tijd geleden een altaar gebouwd hadden tussen Bethel en tussen Ai. En daar herstellen ze het altaar. Daar slachten ze offerdieren. En daar staan deze Abram en deze Lot met de herders, Lots herders, Abrams herders, met hun gezinnen. Daar staan ze eensgezind bij het altaar. Daar buigen ze hun knieën. Daar belijden ze hun zonden. Daar roepen ze de naam des Heren aan. En daar zal zeker Abram bij deze gelegenheid de Heren ootmoedig hebben erkend voor al de zegeningen. Daar zal Abraham het hebben moeten zeggen, Heere, wij zijn het niet waard. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En daar in Egypte, daar bouwden we geen altaren. Daar liep alles vast. Daar verborgen uw aangezicht. En dat was naar recht. Maar nu hebt u langs wonderlijke wegen en door onbegrijpelijke omstandigheden toch uw gunst doen blijken. En nu brengt u ons weer terug. Nu zegent u ons. Heere, wat een wonder. Kijk daar bij het altaar. Daar zal zeker een man als Abram en ook Lot, denk ik, klein geworden zijn onder de zegeningen van de Heere, onverdiend. En die zegeningen van de Heere, dat moeten we niet alleen maar opvatten in de zin van dat God hen rijk gemaakt had in Egypte, ondanks hun zonde. Dat ook natuurlijk. Maar de diepste geestelijke zegen is dat ze weer terug mogen zijn in het land wat de Heere hen beloofd had. En dat de Heere zijn gunst en zijn genade weer doet blijken. Want laten we dat niet vergeten, gemeente. U leest van Abram en van Lot, al wordt er over hem verder gezwegen in die eerste hoofdstukken, dat ze, toen ze in het land der belofte kwamen, dat ze overal altaren bouwden. Teken van het zoeken van de gemeenschap met God, van Gods verborgen omgang. Maar dat breekt af tijdens die dwaalweg naar Egypte. U leest niet over altaren. U leest niet over het aanroepen van de naam des Heren. O zeker, er zal in de nood misschien wel een schreeuw tot God geweest zijn daar in Egypte toen alles zo donker werd. Maar het leven zo heel afhankelijk, zo heel kinderlijk met God. Wat Abram in Kanaan beoefende, ja, dat was er in Egypte niet meer. God had zijn aangezicht verborgen. Maar nu de Heere hen wonderlijk geholpen heeft, ja, nu is het ook geestelijk weer opgeklaard. Nu is het ook geestelijk weer goed geworden. Nu komen er weer altaren. Nu wordt het aangezicht van God weer gezocht. Nu wordt de gunst van God weer ervaren. En die gunst van God brengt hen terug bij het altaar. Die gunst van God verenigt hen in ootmoed bij het altaar. Kijk, ook daar zit iets in wat we vanmorgen niet over het hoofd mogen zien. Iets wat in het leven van Abraham telkens terugkomt. Dit. Dat Abraham door zijn eigen zonde en afdwaling de gemeenschap met God verbreekt. En God zijn aangezicht over Abraham verbergt. Dan dwaalt Abraham in donker op eigen wegen. Maar als God dan door de nevels heen en over de zonde heen weer terugkomt. Zijn werk onderhoudt. Ja, wat is het dan een wonder. Als Abraham bij het altaar wil knielen mag en in alle ootmoed God mag groot maken. En de naam van de Heere aanroepen. Het zal misschien in Egypte wel eens zo geweest zijn. Dat hij iets van die psalm die later gedicht is in zijn hart heeft gehad. Ik heb u voorwaar in het heiligdom bij het altaar beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Heren, toen was het goed, maar nu is het zo donker. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Is dat niet wanneer we in donker zitten, kind des Heren? Het verlangen van het hart. Om weer bij het altaar te mogen knielen. Om weer de gunst van God te mogen ervaren. Ach, dan weet u het. Als van ons zou afhangen, kwamen we daar nooit weer terug. Dan was Abraham ook in Egypte omgekomen. Maar wat een wonder dat God soms langs de wonderlijkste wegen zijn volk weer terugbrengt. En ze zijn gunst doet aanschouwen. Dan geven ze hem de eer. Dan worden ze zo klein. Zo ootmoedig. En dan gaat alles zeker goed, zegt u. Ach, als God de eer ontvangt. En als wij zo klein worden. Dan gaat inderdaad alles goed. Maar dat betekent niet dat de strijd nu over is. Want ook nu komt er strijd. Nu op een heel andere manier. We zouden kunnen zeggen. Voor Abraham, voor de kerk des Heren, die er in die dagen daar in Abraham en bij Abraham was, kwam in de tijd van die hongersnood de strijd van buiten. Maar nu komt het van binnenuit. En die strijd is nog gevaarlijker. Want wat gebeurt er? Wel, ze zijn daar aangekomen bij die pleisterplaats en hebben geknield bij dat altaar. Maar ze hebben ook gezien dat terwijl de Heere hun gezegend heeft en zijn gunst weer teruggekeerd is in Abrahams leven, dat die gunst zichtbaar geworden is in uiterlijke zegeningen. Ze zijn groot en machtig en rijk geworden. Abraham is rijk geworden, Lot is rijk geworden. En nu verkeren ze daar in het zuidelijk deel van het beloofde land. En terwijl ze daar voor een poos hun tenten hebben opgeslagen, grazen de kudde daar in de buurt en ja, het gebeurt geleidelijk aan waarschijnlijk. Maar steeds komen er berichten van de weidegronden dat er ruzie komt. Ruzie tussen herders. Want die herders hebben veel kudde, zoveel vee, dat er eigenlijk niet genoeg weidegrond is voor die enorme kudde van beide Abraham en Lot. Ruzie zal wel gekomen zijn bij de putten. Als de een in de richting trok bij de avond van de dag in de richting van een waterput, dan was de ander er al. En er hadden al die schapen het water vertroebeld en vermodderd. Dan vielen er harde woorden. Dan nam die ene herder misschien wel eens zijn stok of zijn staf en sloeg erop los. Het werd steeds erger. Misschien zal die ruzie ook ontstaan zijn bij de weidegronden. Na een moeilijke tocht door de steppen, door de halve woestijn in de richting van vruchtbaar gebied. En het was net afgegraasd door de ander. Irritatie, wrevel, twist. En die twist tussen de herders, die wordt steeds groter. Zozeer dat het ook de verhouding tussen Abraham en Lot gaat aantasten. Nee, we lezen niet dat Abraham en Lot zelf veel ruzie gemaakt hebben. Maar het heeft in elk geval ook zijn invloed gehad. Ze keken niet meer naar elkaar zoals de dag tevoren. Er waren toornige blikken. Blikken die spraken van twist en nijd. En zo deed het gif van de tweedracht zijn intrede. De zegen van de Heere had hun rijk gemaakt. Maar die rijkdommen veroorzaakten twist. En weet u wat het erge is? Dat voor een poosje, zeker Lot, het maar laat gaan. We lezen ook nergens dat Lot op een gegeven moment naar Abram stapt en zegt, zo kan het niet verder, terwijl hij toch de jongste is. Terwijl hij toch tot nu toe Abram als de leider erkend heeft. We lezen zelfs niet dat Lot er ook maar iets aan doet om die omstandigheden van twist en tweedracht, om die op te lossen. Hij laat het gaan. Waarom? Wel, hier blijkt al, gemeente, wat we volgende maal nog duidelijker zullen zien, dat in Lots leven een verkeerde geest aan het opgroeien is. Een zondige geest. En als we zo Lots geschiedenis verder volgen, dan zou u kunnen zeggen, die geest van Lot, dat vleeselijke begeren van Lot, die verkeerde geest, dat is vooral dat hij hunkert naar aards goed. Dat hij zijn hart gezet heeft op rijkdom. Lot kan maar zo niet afstand doen van rijkdommen. Lot zoekt het goede van deze aarde. Hij zoekt het goede van deze aarde ten koste van alles, zelfs als het hem straks in Sodom brengt. Hij zoekt het goede van deze aarde, zelfs als hij straks gevaar loopt om met Sodom om te komen. Want hij wil eigenlijk niet uit Sodom weg. Hij zit vast aan de rijkdommen en aan de zegen. Die geesteshouding begint hier. En door die geesteshouding, dat hij zo vast zit aan dit aardse goed, en dat hij het aardse goed eigenlijk steeds hoger in zijn levensboek gaat stellen. Daarom wordt het leven van Lot beheerst en verteerd straks door de zucht naar het aardse en naar de rijkdom. En in Lots leven wordt op een bijzonder indringende wijze duidelijk wat apostel Paulus heel veel later zou schrijven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Doch die rijk willen worden, vallen in velerlei verzoeking en in de strik en in vele dwaze, schandelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid, dat was Lots boezemzonde, is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Lot, een kind des Heren. Maar door zijn hunkering naar het aardse goed, zijn vastzitten aan het aardse goed, en eigenlijk voor dat aardse goed geen stap terug willen doen, heeft Lot zichzelf uiteindelijk met vele smarten doorstoken. Kijk, en daar ziet u hier het begin van. Door die zucht naar het goede van deze aarde, die straks zo duidelijk wordt, wil hij niet buigen voor Abraham. Ik heb uiteindelijk toch ook recht op goede weide, zo zal hij gedacht hebben. Mijn kudde mag toch ook wel de goede gronden hebben. En Lot onbuigzaam volhardt in zijn twist. En voor een tijd gaat dat door. En dan moet u er eens op letten, dan staat erbij, heel nadrukkelijk in onze tekst, terwijl die twist ontstaan is en doorgaat, ook waren de Canaanieten en de Ferezieten ten dien dagen in het land. En die Canaanieten en die Ferezieten, die zagen dat. Want die herdervolken in die dagen hadden heel wat contact met elkaar. U leest dat in allerlei gebeurtenissen in Abrams leven. En die zagen dat aan. En die heidense volken, die Canaanieten en die Ferezieten, die hadden gezien dat Lot en Abram anders waren dan zij. die mensen die bogen hun knieën niet bij de goden van de Ferezieten of bij de Baals en de Astarots van de Canaanieten. Nee, die bouwden hun eigen altaren. Ze dienden hun eigen God en ze beweerden dat zij anders waren. Maar waar blijkt het nu? Ze zijn helemaal niet anders. Ook hun herders maken ruzie. Twist en tweedracht, harde woorden, harde klappen. Straks valt er een dode misschien. En die Ferezieten en die Canaanieten, die hebben zich misschien wel in de handen gewreven. Eerst waren ze nog wel wat onder de indruk van die vreemdeling met zijn hoge opvattingen. Die vreemdeling die nergens thuis was, die vreemdeling die die God van hemel en aarde aanriep. Die vreemdeling die beweerde en in zijn daden liet blijken, wij geheel anders. Maar nu blijkt toch dat ze echt niet anders zijn. Ze zijn net als wij. Kijk gemeente, wat zitten daar niet in ontzaglijke lessen in? Want Abraham en Lot zijn mensen die de kerk vormen. De kerk van deze dagen. Dat zouden we kunnen zeggen niet. En ze leven daar midden in de wereld. Een vijandige wereld, een heidense wereld. En die wereld die kijkt. Dat zijn nu mensen die belijden dat ze anders zijn. Dat zijn mensen die belijden dat ze God dienen. Dat zijn mensen, zouden we zeggen in onze dagen, die gedoopt zijn. Die zondag aan zondag onder de prediking van het woord zitten. En wat gaat er van uit? Ja, laten we die vraag ons eens stellen. Wat gaat er van ons uit? Wat gaat er van u uit? Wat gaat er van mij uit? Midden in deze verheidenste 20e eeuw is het soms ook zo dat de zegen van God die ons rijk gemaakt heeft. En laten we het dan maar eerlijk zeggen, de een zal rijker geworden zijn dan de ander, maar eigenlijk zijn we alle rijk gezegend wanneer het gaat over onze tijdelijke omstandigheden. We hebben zoveel en over. Zo is het meest, toch? In dit rijke Westen. Heeft de zegen ons soms ook, wat de Bijbel noemt, kittelachtig, twistgierig, wrevelig gemaakt? Dat is een van de gevolgen als het mensen te goed gaat. En ze met de zegen niet bij God terechtkomen. Maar ze genoeg hebben aan de welvaart. Aan het goede leven hier. Het maakt mensen ontevreden. Hunkeren naar steeds meer. Hunkeren naar steeds vreemdere vormen van ontspanning. Bitter, agressief, twistziek. En zien we het niet? Ook in onze dagen? Zelfs binnen de zichtbare kerk. Wat kan er ook binnen de kerk onder hen die één naam belijden en onder één woord samenkomen? En één naam aanroepen, niet een twist zijn, niet een wrevel zijn. Over allerlei aanleidingen, het kan gaan over het stoffelijke. Hoeveel twist is er niet geweest, soms op de dag van de begrafenis, over een erfenis. Ook onder kerkmensen, ook onder de degelijkste kerkmensen. Hoeveel twist is er niet geweest die soms tientallen jaren doorliep in families over geld en goed? Hoeveel twist is er niet geweest rondom een woord gesproken onverstandig? Hoeveel haat wordt er niet gekoesterd soms als de verhoudingen verstoord zijn? En wat denkt u dan? Als dat zo zou zijn in uw leven. Als dat zo zou zijn voor u persoonlijk. Ach, dan hebben we de neiging niet om altijd maar te denken, wel het ligt aan die ander. En we zijn net als Lot, we laten het maar gaan. En het wordt steeds erger. We worden niet de minste. We denken dat we rechten hebben. We staan op onze punten. En we leven in haat en nijd. Misschien een klein beetje. Misschien in een ernstig conflict. Maar hoeveel malen is ook binnen de zichtbare kerk het leven niet verstoord door een van die wrange vruchten van de zondeval. Twist en tweedracht. En we beseffen niet meer dat wij oorzaak gaven en oorzaak zijn. Dat wij een verkeerde geest hebben. En dat wij misschien wel heel nadrukkelijk een verkeerde geest koesterden. Laten we het nooit vergeten. Het woord van God zegt het duidelijk in de brieven van de apostel. Nijd en twist en tweedracht. Laat die niet onder u zijn, de welke zijn goddeloosheid. En hebt u daar nooit eens last van? Dat de Kanaanieten en de Ferezieten lachen. Als kerkmensen, zoals u, in onmin, in haat en nijd leven. Dat er geen goede reuk uitgaat van de kerk, zeker vandaag niet. Onder andere vanwege het feit dat er zoveel twist en tweedracht is. Ik ga nog een stap verder. Want het gaat hier natuurlijk niet alleen maar over de zichtbare kerk. Al moeten we daar ook aandacht aan schenken. Nee, het gaat hier over mensen die de Heere vrezen. Want daar gaat het met nadruk over bij Abram en Lot. Zij waren niet slechts mensen die uiterlijk alleen maar wandelden in de wegen des Heeren. Nee, het was voor beide de hartelijke begeerte om in de wegen van de Heeren te wandelen. Ze vreesden God. En ze hadden samengeknield bij dat altaar tussen Ai en Bethel. Niet omdat dat nu eenmaal een goede gewoonte was alleen. Maar omdat zij die God, de God van hun leven, wilden aanroepen. Wat kan er soms ook onder Gods kinderen twist zijn? Afgunst zijn? Nee, misschien niet wanneer het gaat over de zegeningen. Wat betreft het tijdelijke leven. Haven, goed, noemt u maar op. Maar wat kan er afgunst zijn soms op allerlei dingen? Twist over onbenulligheden. Twist misschien zelfs wel omdat een ander meer kan vertellen dan ik. Als het zo is, dat er soms zo beschamend veel getwist wordt, zelfs onder hen die de Heere vrezen. Dat ligt niet goed. Dat mag u zeker niet zomaar door laten woekeren. Want dat is zonde. God wordt erdoor onteerd. En de Ferezieten en de Kanaanieten, ze lachen. Ze wrijven in hun handen. En ze ontlenen er een reden aan om door te leven in hun goddeloosheid. Wel, die mensen zeggen dat ze de Heere vrezen. Moet je eens kijken hoe ze leven. En denk niet, gemeente, dat God die zonde licht neemt. Als Gods volk zondigt, dan hoort u de profeet Nathan zeggen: gij hebt de naam des Heren grotelijks doen lasteren. Volk van God, denken we er wel eens aan dat heel bijzonder in het leven van hen die de Heren vrezen, door de zonde de naam des Heren gelasterd wordt. Tot oneer leven van uw koning. Daardoor wordt de naam van de Heere gelasterd. De Ferizieten en de Kanaanieten, ze ontlenen er grond aan om voor te gaan. Kijk, dat kan Abraham op een gegeven ogenblik niet langer meer zien. Hij kan het niet meer uithouden. Want al is het misschien even doorgewoekerd en voortgegaan. Abram gaat naar Lot. En dan moeten we eens goed op u in laten werken, die laatste verse van onze tekst waarin Abram Lot aanspreekt en zegt, zo kan het niet langer. Dan moet u eens op u in laten werken, de adel van de vrezen des Heren. Want hier spreekt de man heel concreet en heel duidelijk, maar tegelijkertijd heel zijn spreken is geadeld door de vrezen Gods. Want wat zegt deze Abram? Hij gaat naar Lot toe, zegt onze tekst. En dan zegt hij de volgende woorden. Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u. En tussen mijn herders en tussen uw herders. Want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand kiest, zo zal ik de linkerhand gaan. Abraham ziet dit. Zo kan het niet langer. Er moet een keuze komen. Een scheiding tussen ons. Zodat die twist verdwijnt en de naam des Heren niet langer gelasterd wordt. Want dat lag Abraham blijkbaar heel teer op zijn hart. En daarom moet er een scheiding komen. En dan zou Abraham als de leider, als de patriarch hebben kunnen zeggen, ik ga naar Lot toe en ik zeg, Lot, je moet daarheen. Dat gezag had hij volgens de oude Oosterse wet. Lot, daar is je plaats en ik blijf hier. Bovendien, Abraham was de man met de belofte. Die was niet aan Lot gegeven. Die was aan Abraham gegeven. Abraham had de belofte, dit is het land wat ik u en uw zaad zal geven. Lot, het spijt me, we hebben zo goed met elkaar om kunnen gaan. We hebben zo als broers met elkaar geleefd, maar nu gaat het niet langer. Maar de Heer heeft dit land aan mij toegezegd. Je moet eruit, Lot. Nee, dat zegt Abraham niet. Abraham zegt, laat toch geen twist zijn. En dan zegt hij, Lot, nu moet er een scheiding komen, dat kan niet anders. Maar nu laat ik jou kiezen. De jongste mag kiezen. De man die eigenlijk de tweede plaats innam. En dan moet u er ook maar eens goed op letten. Dat het Abrahams bedoeling niet is om Lot het land uit te sturen. Hij zegt het ganse land is voor uw aangezicht. Welk land? Kanaan. En dan spreekt hij over de linkerhand en over de rechterhand. En dat zijn woorden die u ook zou kunnen vertalen volgens de oorspronkelijke tekst met ten noorden of ten zuiden. Wat Abraham hier zegt is, laten we een keuze maken. Jij mag het noorden ingaan, dan zal ik in het zuiden blijven. Of als je liever wilt dat ik het noorden inga, dan mag jij in het zuiden blijven. Abraham stuurt Lot niet weg uit het land der belofte. Als Lot zich straks omdraait en in de richting van de vlakte van Sodom en Gomorra kijkt, een vlakte die volgens Genesis 10 buiten Kanaan ligt. En als Lot besluit om daarheen te gaan, omdat ze zo prachtig eruit ziet, dan is het Lots eigen vrije keus, waardoor hij het land van de belofte verlaat. En hij in Abrams geschiedenissen in Egypte blijkbaar niets geleerd heeft. Abrams edelmoedigheid is zo, dat hij hem dat niet gunt. Hij zegt, noord of zuid, kies maar. Kon Abram dat wel doen? Wat als Lot dan het beste deel gekozen had? Ach, zou Abraham gezegd hebben, dan ik maar het minste deel. Want Abraham laat hier iets zien van de tere vrezen des Heren. En die is altijd zo, gemeente. Beter in een arm hutje met God dan op het rijkste van Kanaan zonder God. Als ik God maar tot mijn deel mag hebben, dan doet het er niet toe waar ik woon in Kanaan. Ja, maar als Lot nu eens zou kiezen voor Kanaan en Lots kudde zou zo groot worden dat er uiteindelijk voor Abraham geen plaats meer zou zijn in het beloofde land, dat zou toch denkbaar zijn? Ach, daar tobt Abraham niet over. Tenminste, niet op dit moment. Want hij geeft het over in de handen des Heren. En dat is nu een teken van de vreze Gods. Als je nu in alle dingen, in twistgedingen of in welke omstandigheden van het leven ook, niet meer voor jezelf gaat vechten, het niet meer voor jezelf opneemt, niet meer je eigen rechten handhaaft, maar het overgeeft aan hem die alle dingen weet en alle dingen ziet en in wie zijn volk nog nooit teleurgesteld is. U ziet hier in Abraham iets van de geest van Christus. Want als God mensen bekeert, dan gaat hij in het leven van zijn volk doorwerken. En dan gaat hij ze vernieuwen naar het beeld van de Heere Jezus Christus. En Abraham is door die beproevingen in Egypte en door die beproeving van die twist tussen Lot en hem en Lots herders en zijn herders heen, wordt Abraham geoefend en gelouterd. En gaat Abraham het beeld van Christus vertonen. En wat is het beeld van Christus? Ach, u weet het toch in de brief van Petrus. U kunt ook denken aan Filippenzen 2. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. Die als hem leed, niet dreigde. Maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Christus Jezus, de grote borg en zaligmaker, werd beschimpt, aangevallen. Ze stonden hem naar het leven. Hij werd uiteindelijk door een woedende massa, door overpriesters, eigen gerechte godsdienstigheid, aan het kruis genageld. En als hem kwaad gedaan werd, als twist en wrok rondom hem tierde, dan schold hij niet weder, maar dan gaf hij het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat een zegen als je dat mag zien in het leven van mensen. Wat zou het een zegen zijn als je dat veel mocht zien in de kerk. Als je dat veel mocht zien onder Gods levende volk. Dat ze, als ze gescholden worden, niet weder schelden. En als ze lijden niet dreigen, maar dat ze het in Gods handen over mogen geven. En oh, dan is het in zulke goede handen. Want dan kiest Lot straks voor de rijkdommen van deze wereld, zonder God. En met al zijn rijkdommen komt hij om. En Abraham kiest met zijn rijkdommen, want Abraham blijft rijk en rijk gezegend. Hij kiest om het nu maar alles aan God over te geven. En in Gods hand over te geven, dat is genade. En Abraham ontvangt zegen in de tijdelijke dingen. Maar wie het aan God overgeeft, ontvangt bovenal veel zegen in geestelijke dingen. Want u leest het straks in het hoofdstuk en we hopen er de volgende keer dieper op in te gaan. Als Lot wegtrekt, dan wordt de belofte aan Abraham vernieuwd. Dan wordt Abraham gesterkt in het geloof. Dan wordt Abraham, die zijn weg op de Heere gewenteld heeft, en die het nu ook al zal er wat dan ook gebeuren van God verwacht, dan wordt Abraham niet beschaamd. Want die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen. Maar wie de Heere verwacht, zal niet beschaamd worden. Kijk, die lijn ziet u hier door Abrahams leven heen lopen. Hij cijfert zichzelf weg. Hij cijfert zijn rechten weg. Hij geeft het over aan God. Kies maar, Lot. Weet u hoe dat komt? Dat Abraham zo in deze edelmoedigheid van de vrezen des Heeren spreekt en het aan God overgeeft. Wel, omdat Abraham diep doorleeft wie God is en wie hij zelf is. Hij weet dat hij niets verdient. Hij weet dat hij ook op het land Kanaan geen recht heeft. Hij weet dat er van hem niets goeds te verwachten is. Maar hij heeft krediet op God. Dat heeft hij in die diepe ervaring in Egypte wel geleerd. Dieper dan tevoren. Heere, ik weet het niet. Maar u weet alle dingen. Hij weet dat God groot is. En heilig is. En machtig is. Om ook dat te doen wat voor mensen onmogelijk is. Hij geeft het in die keuze in Gods handen en aan God over. Mogen we daar ook in ons leven iets van kennen? Want dat is nu een van de grondtrekken van de vrezen des Heren. Dat je jezelf leert wegcijferen, afschrijven. En dat je groot denkt van God. Veel krediet hebt op God. Zijn we zo al verloren zondaar voor God geworden. Dat wij geen rechten meer overhouden. Hebben we zo God al leren kennen. En nodig krijgen als het allerhoogst en eeuwig goed. Dan zullen we het ook ervaren. Net als Abraham het ervoer. Dat juist aan hen de Heere zijn welbehagen betoont. Niet die het eind net als Lot in eigen hand houden. Maar de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en als Abraham door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook moogt tegenlopen. En het kan zo tegenlopen ook voor Gods kinderen. Gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heere der Heren, wil uwe God, o Sion, eren. Amen.
Thank you.
Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt goed voor een volk van zondaren. Een volk wat van zichzelf uit zo vleeselijk is en twist en nijd kent. Maar die twist en wrok verdwijnt waar uw o grote koning uw heerschappij laat merken en uw bediening geeft. Heere, geef dan maar dat wij, als wij u mogen vrezen, veel mogen leven in die afhankelijkheid met dat verfoeien van onszelf en met dat krediet hebben op u, zoals Abraham. O, wil u ons bewaren voor de zonde, ook voor de zonde van twist. En wil u geven dat we ter wille van onze eigen ziel en ter wille van de vijanden van buiten en de eer van uw naam wandelen in vrede, zoals Abraham begeerde, een vreedzame te zijn. Laat toch geen twisting zijn. Een vreedzame te zijn, waarvan uw woord zegt, zalig zijn de vreedzame. Heere, schenk ons daar iets van. Opdat we pal staan voor uw waarheid. Maar wanneer het gaat om onze dingen. Wanneer het gaat om kleine dingen. Om menselijke dingen. Vanwege uw woord. En vanwege de liefde. Zoeken vreedzame te zijn. Heere, laat dan ook dat deel van Abraham ons deel mogen zijn of mogen worden, dat Gij uw welbehagen betoont aan hen die nederig naar u vragen, u vrezen en door uw hand zich laten leiden. Heere, schenk dat er velen onder ons mogen zijn of mogen komen die daar iets van leren beoefenen en zo uw welbehagen kennen. Doe het, Heere, niet om ons, maar doe het alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 94, vers 8 is onze slotzang. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En wat er verder volgt, het achtste vers van Psalm 94. Laat hen in vrede dragen de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.